Een goedenavond. Ik zat een beetje tobbend in de auto op weg hier naartoe. Zo in de zin van, hoeveel zullen er nou vanavond komen? Nou, ik ben heel blij verrast. Welkom Bert Rijns. Helemaal uit het verre Hattem. Nou, hij was op tijd hier. En een goede rit gehad. En hij is degene die we gevraagd hebben om het onderwerp te behandelen. Ouder in puberfase. En ik vond het een hele mooie. Overbodig of nog nodig. Met de mooie ondertitel puberteit. Geen breuklijn, maar een overgangsfase. Daar gaan we het vanavond over hebben. Nou, als het goed is, heb je allemaal in de nieuwsbrief op de computer gelezen wat er allemaal aan de orde komt. Ik kan het wel gaan staan lezen. Hè, maar ik denk dat je in een fase zit met de kinderen, of misschien wel met de kleinkinderen, want ik zie gelukkig ook wat grootouders. Nou ja, je vraagt je wel eens af van, nou, ben ik eigenlijk overbodig of ben ik eigenlijk nodig? Nou, maar ik denk dat we vanavond een aantal goede opmerkingen krijgen. Ik volg, zonder dat hij dat wist overigens, ik ben geen stalker, maar ik heb al een aantal jaren dat ik de boeken van Bert met plezier lees. En je kunt ze in mijn boekkast niet vinden, want ik deel ze met evenveel plezier weer uit. Of het nou collega's zijn of jongerenwerkers, het is goed dat we dit soort dingen weten. En dat we naar jongeren kijken en van ze houden en dat soort zaken meer. Maar daar ga ik nou niet over praten, want maak ik het glas voor zijn voeten weg. Bert komt uit Hattem, hij is orthopedagoog. En ja, ik zou het verder maar gewoon aan hem overlaten. Het enige wat ik nog wil zeggen, er staat daar een beperkte boekentafel. Als je zegt van, ja, toch wel, dan neem je gewoon mee wat je mee wil nemen. Heb je geen geld bij je, dan pak je zo'n briefje erbij met betaalgegevens. En dan kun je het alsnog naar Bert overmaken. En ik denk dat het goed is. Vader zijn met hart en handen. Ik lach wel, maar ik ben niet blij. En een boekje waar ik echt zeer over te spreken ben. Erg enthousiast over ben. En misschien dat we er volgend jaar wat nog mee kunnen. Dat is, we hebben allemaal wat. Nou, en dat is natuurlijk een hele boeiende. Goed, ik ben blij dat er ook anderen uit ons mee zijn gekomen. Dat is goed om dat te zien. Het is tenslotte de bedoeling dat we met elkaar dit soort boeiende dingen delen. En de liefde voor pubers, onze kinderen en kleinkinderen delen. En ik denk dat het van goed is om te stoppen met praten. Ik wil kort met u beginnen. En dan geef ik heel graag het woord aan Bert Rijns. Vader, dank u wel dat we hier mogen zijn. En dat we deze plek hebben, vader, om met elkaar, zoals we hier zitten, vader, na te denken. Bezig te zijn met degene die u ons als ouders en grootouders toevertrouwt. Die jongere vader, die jongvolwassenen in de puberleeftijd. Vader, dank u wel dat het een hele boeiende vraagstelling is. Ben ik overbodig of nog nodig? En dank u wel dat Bert hier veilig is gekomen. Dat u hem behoed en bewaard hebt onderweg. En dat u hem ook, vader, leidt door uw geest in het spreken, in het overdenken en het dingen zeggen die we nodig hebben. Dank u wel, vader, dat u de avond zult leiden en dat we met elkaar mogen uitzien naar datgene wat we graag horen willen. Want in alle zaken die er klinken in deze wereld is er zo weinig tijd om echt de dingen te horen die er toe doen. En zo'n avond is vanavond, vader. Dit doet er toe en dat willen we graag horen. Wilt u zo nabij zijn en daar dank u voor in Jezus' naam. Amen. Voordat ik Bert het woord geef, we hadden afgesproken om tegen u te zeggen dat een uurtje gaat Bert aan de slag. Dan is er een koffiepauze en daarna gaan we nog een minuut of 30 in groepen met elkaar praten. En het wordt weer plenair afgesloten. En voor degene die echt wat meer willen weten nog, als je Family 7 ontvangt thuis, dan moet je op 7 november eens kijken naar naar beelden over het opvoedingsproject. We hebben allemaal wat. Wie weet dat je zegt van, dat zou wat voor ons kunnen zijn. Ik wens je een hele goede avond. Bert, veel wijsheid.
Is trouwens 9 november. Ja, we hebben een nieuw programma. Tinto heet dat. Dat is een koffieprogramma. De woensdagochtend. Dus. Goed. Welkom. Zijn jullie al geheten. Maar ik heet jullie nog een keer welkom. Het was een verre tocht. Ik ging om 6:30 van huis. En ik was hier om 7:30. Dus het viel eigenlijk wel weer mee. Qua files. Ik woon in het Midden-Oosten. Sommigen denken dat Hattem het Oosten is, maar het is toch niet echt het Oosten. Enschede, daar kom ik oorspronkelijk vandaan. Dat zul je ook, naarmate ik een beetje op gang kom en het wordt gezellig, ga je het ook wel merken. Dan hou ik het niet meer zo goed vol om ABN te spreken. En dan zal je wat Herman Finkers-achtige trekjes horen. Maar dat maakt het geheel ook allemaal wel weer een beetje gezellig. Hè? Want opvoeden met kinderen moet ook vooral leuk blijven. Wat is mijn achtergrond? We zijn volgend jaar zijn we 30 jaar getrouwd, Willemien en ik. En we hebben 5 jongens. En, pardon? Dank je. Ik ga nog verder. Ik heb 3 schoondochters. En ik heb ook al 4 kleinkinderen. Nou ja, die heb ik niet, maar daar ben ik dan opa van. En onze jongste 2 zijn 13 en 15. Ja, ze worden 14 en 16. En onze oudste wordt 29, dus we hebben al heel wat pubergedoe gehad. Maar we zijn nog lang niet klaar. En ik heb ontdekt dat een puber in je leven jou als volwassene de mogelijkheid biedt om eens na te denken over de zin van het leven. In plaats van gaan klagen, is het beter om het te zien als een voorrecht. Want wat pubers doen is jou onzeker maken. En dat is soms goed. Om weer even onzeker te zijn. Zodat je je gaat afvragen, dat wat ik zo zeker dacht, is dat ook wel zo zeker. Ik weet nog goed, toen ik op de universiteit mijn eerste gastcollege kreeg. Toen zei een van de docenten die zij opvoeden is veronzekeren. En toen dacht ik, in welke gekkigheid ben ik nu dan terechtgekomen? En toen ging hij dat uitleggen. En toen zei hij, de bedoeling is dat heel veel mensen schijnzekerheden vasthouden. In het kader daarvan is het goed om mensen zo af en toe even onzeker te maken. Uiteraard begrensd binnen een veilig kader. Zodat ze opnieuw zich kunnen afvragen, is dat wat ik denk, dat wat ik vind, dat wat ik geloof, ook werkelijkheid? Of loop ik iemand achterna? Nou, vanavond gaat het over nodig of overbodig. De kunst van het loslaten. We hebben in het opvoeden de Heere God nodig. We kunnen hier vanavond allemaal heel stoer bij elkaar zitten. En we hebben vast een bak met kennis. En een bak met deskundigheid. Maar de psalmist zegt in Psalm 127. Als de Heer het huis niet bouwt, tevergeefs zoeken de bouwlieden. Je kan nog zo deskundig zijn. Maar als de Heer het huis niet bouwt, zal daar in de eeuwigheid niets van terug te vinden zijn. Dat is het eerste gegeven. Als we nadenken over dit onderwerp. Het tweede gegeven is dat we elkaar nodig hebben. Dat motiveert ook direct waarom we hier vanavond bij elkaar zijn. We hebben elkaar nodig in het opvoeden van onze kinderen. In Spreuken 15 vers 22 daar staat: plannen mislukken door gebrek aan overleg, maar door de veelheid van raadgevers komt iets tot stand. En ergens anders in het boek Spreuken staat: gij moet de strijd leveren met overleg. We hebben elkaar nodig. Overigens, dat is helemaal niet zo raar, want in het begin van de Bijbel, in Genesis 2 vers 18, daar lezen we al dat God over alles wat hij gemaakt had tevreden was. Over één ding niet. De mens was alleen. En toen ging hij alsnog de schepping voleindigen door de mens compleet te maken. En de mens werd compleet doordat er een man en een vrouw ontstond. Sommige mensen denken dat het ene geslacht minder van belang is en gedragen zich daar ook naar. Nou, die staan buiten de scheppingsorde. Man en vrouw, mannelijk en vrouwelijk, samen vormen ze het beeld van God. Man en vrouw, gelijkwaardig, niet gelijkaardig. Daarom is het ook zo spannend in je huwelijk. Maar we zijn gelijkwaardig. in Christus. God schiep de mens en hij zei: het is niet goed dat hij alleen is. En die opmerking gaat verder dan: dus je moet maar gauw gaan trouwen. Nee, de mens is gemaakt om in verbinding te staan, om in verbinding te leven. Verbinding met zijn schepper, verbinding met de schepping. Het is heel triest dat we een natuurdag per jaar hebben. We hebben tegenwoordig overal een dag van, en vul maar in. We hebben ook een dag van de natuur. Dan gaan we opruimen. En wat vinden we ons geweldig. Zodat we de andere 363, 64 dagen weer lekker onze rotzooi in het bos kunnen knikkeren. Nee, God schiep de mens om in verbinding te staan, ook met de schepping. Wij zijn verantwoordelijk voor onze schepping. In verbinding tot onze schepselen, onze medeschepselen. En in verbinding met jezelf. En dus in het opvoeden hebben we elkaar nodig. We hebben elkaar nodig om elkaar voor te helpen. En niet, zoals er vaak gebeurt, door elkaar de oren te wassen, maar door elkaar de voeten te wassen. Christenen onderscheiden zich anno 2011 in Nederland niet meer door kerkje te spelen, want we scheuren en we splitsen maar raak, maar we onderscheiden ons door elkaar de voeten te gaan wassen. Daarin kunnen we het verschil gaan maken. Het zou geweldig zijn als je die gedachte kon doortrekken in het gesprek met elkaar over opvoeden. Dat we in die zin elkaar tot een hand en de voet zouden kunnen zijn. En daarom is het goed dat je dit soort avonden organiseert. Want je weet misschien niet half hoeveel deskundigheid jij in huis hebt. We hebben heel lang hebben we in een sfeer geleefd van: we hebben een deskundige. En die deskundige die zetten we vooraan. Voor zo'n microfoon. En die deskundige die gaat de ondeskundigen, die zitten massaal aan de andere kant van die microfoon, die gaan luisteren. En die deskundige die gaat precies vertellen hoe het moet. En de niet-deskundigen zitten aan de andere kant. En die doen hun mond open en die laten zich volstoppen. Dan hebben ze een pauze om het een beetje te kunnen verwerken. En dan komt de tweede helft. En dan zetten we de deskundige weer voor die microfoon. En dan gaan we allemaal ingewikkelde vragen stellen. Zodat die deskundige de tweede helft weer het heel warm krijgt. En daar ben ik van afgestapt. A, omdat ik bereid ben om één helft keihard mijn best te doen. Maar de tweede helft is voor jullie. Daarom gaan we straks in groepen met elkaar in gesprek. Maar daar zit ook een ander motief onder. Ik geloof dat de eerste deskundigheid die jouw kind nodig heeft, in jou zit. Jij bent als ouder de eerste deskundige in het leven van je kind. En niet de psycholoog, niet de orthopedagoog, niet de juf, nee jij. En het is zo jammer als we die deskundigheid niet met elkaar delen. En we alleen maar als consumenten wat luisteren naar een deskundige. En er van alles van vinden. En vervolgens in een huis gaan. We hebben elkaar nodig. Weet je, zelfs de deskundige heeft iemand nodig. Sommigen kennen het al. Maar het is altijd wel leuk om het te vertellen. Waaruit dat blijkt. Het overkwam mij als deskundige toen wij op vakantie gingen naar Zeeland. We gingen met ons gezin naar Zeeland. We hadden daar een camping gehuurd, een plekje op zo'n boerencamping. En toen we met onze bus het terrein opreden, de deur van de bus openging en uit die bus 5 jongens vielen met hun muziekinstrumenten. Toen zag je de mensen op de camping denken: dit is het einde van onze vakantie. En wellicht dat ze gelijk hadden en dat het de reden was waarom wij de eerste week slecht contact kregen met onze buren. Maar na een week brak het ijs. En toen bleek, doordat we met elkaar in gesprek kwamen, dat we meer gemeenschappelijk hadden dan dat we zo observerend van elkaar en over elkaar dachten. De dag ging voorbij, de buren gingen naar bed, wij gingen naar bed. En de volgende dag, toen zaten wij onder de luifel op zo'n hele slappe witte tuinstoel. Aan zo'n wiebelig tafeltje. Eigenlijk alleen maar tijdens het ontbijt bezig met het zeggen van: schud niet aan de tafel en wiebel niet op je stoel. En op dat moment kwam onze buurman bij de ontbijttafel staan. En die buurman die zei tegen mij: Bert, joh, ik heb vannacht gelachen. Ik zei: joh, wat dan? Ja, zegt hij, ik heb vannacht een hele tijd nog doorgepraat met iemand. En vlak voordat hij naar zijn tent ging, heb ik hem een boekentip gegeven. Ik zei: joh, wat, ja? Ja, zegt hij. En toen ben ik de tent ingegaan en ik heb het boek gepakt. En ik scheen mijn zaklantaarn op het kaft. En ik las de titel voor: Vader zijn met hart en handen. Het is geschreven door Bert Reitz en die vent staat naast ons. En zeg maar, het mooiste komt nog. Ik heb jou afgelopen week eens wat geobserveerd. En ik heb regelmatig gedacht, die man, die zou het boekjes moeten lezen. Weet je, je kan doctorandus in de pedagogiek zijn. Je kan columns in de visie schrijven. Je kan boeken schrijven, maar het zegt helemaal niks. Het zegt helemaal niks. Het gaat er niet om wat je hebt. Het gaat er niet om wat je kunt. Maar het gaat erom wie je bent. Want dat blijft over. Dat blijft over. Mijn vrouw, wat een heerlijke vrouw is, deed na de uitspraak van de buurman ook nog een duit in het zakje. En ze zei: ja Bert, wie meent te staan, en zie toe dat hij niet vallen. En het werd een hele gezellige, lange vakantiedag. Welkom. We hebben dus elkaar nodig. En daarin is geen hiërarchie van meer of minder. Hooguit anders. En vanuit die gedachte ben ik gemotiveerd om wekelijks honderden kilometers door Nederland te rijden. Omdat ik enthousiast ben over mensen die enthousiast zijn over dit soort zaken. En de ene keer ga ik in Groningen, en de andere keer zit ik hier, en dan zit ik weer in het echte oosten. En ik vind het geweldig om al die gezichten te zien. Die denken van: ja, je is mijn kind. Je is jouw kind. Ja, en ik heb die deskundige. Ja. Ja, je snapt misschien nog niet zo goed hoe die deskundigheid toegepast moet worden. En daar heb je elkaar voor gekregen. Wanneer kinderen nu opgroeien naar volwassenheid, breekt er een tijd van verandering aan. Maar dat is hoogwaarschijnlijk een open deur. Niet alleen voor onszelf, maar ook voor hun directe omgeving. En als ik terugkijk, maar ik hoef niet zo heel ver terug te kijken, als ik nu kijk naar mijn gezin, is dat eigenlijk het meest voelbaar in je gezin. Bestaande gezinsbanden worden voor de jongeren tijdelijk minder belangrijk. Ik zeg bewust tijdelijk. Want er komt een dag en de opa's en de oma's die zullen dat kunnen bevestigen, dat ze weer bij je komen. En dat ze zeggen: ik zie me nog met Lucas, onze oudste, in de auto zitten, zo die klep omhoog en dan zo wat naar die kant op kijken. En hij heeft 4 kinderen en hij is 28. En hij zegt: pap, 5 kinderen, respect. Weet je, er komt dus een dag, dan komt het weer terug. Maar wanneer ze een jaar of 12 worden, dan lijkt het alsof jij even niet meer interessant bent. Dus tijdelijk even niet. De band krijgt een andere betekenis. De puberteit, het werd al gememoreerd, is niet een breuklijn, maar een overgangsperiode. In de puberteit, zeggen ze wel eens, heeft de puber de opdracht om 2 taken te volbrengen. En dat heet vanuit vaktaal individuatie en separatie. In gewoon Nederlands: ontdekken wie ben ik en wat is mijn plekje waarin dat ik wortel kan schieten. Dat is de taak. En in die periode lijkt het wel alsof je het thuis ervaart als een soort van facilitair bedrijf. Dat je soms de gedachten bij je omhoog voelt komen. Ik zet een bot in de tuin met de tekst bed and breakfast. Want zo voelt dat. Het zijn alleen de lusten en de lasten. Als je daar over vraagt, dan kijken ze je aan alsof je iets vreemds vraagt. Het is een periode waarin jij je gaat afvragen, doe ik er eigenlijk nog wel toe? Want niet alleen in het opruimen van de bende die ze creëren in je huis. En dat gaat ver door hoor, want dan komen ze wonen ze op kamers. En dan komen ze gezellig thuis met hun was. En op een of andere manier, ik weet niet of jullie dat thuis ook hebben, maar wij hebben zo'n magische mat in de keuken. Dat op het moment dat een kind daar een voet op zet, valt alles wat ze in hun handen hebben uit hun handen. En dat blijft daar liggen. Of ze nou 12 zijn of 18 zijn. En als jij 's avonds de schuur op slot wil doen, dan moet je oppassen dat je niet je nek breekt over de bende die bij de deur van de keuken ligt. Ik overdrijf misschien een beetje, maar je komt er wel aan vast in die sfeer. Nee, oké, gelukkig. Ik dacht wel even dat het bij ons een puinhoop was, maar gelukkig bij meer mensen. Het is niet alleen op dat gebied dat je je afvraagt, ben ik eigenlijk nog wel nodig? Andere mensen gaan opeens betekenis krijgen in het leven van je kind. Nou, de vriendjes en vriendinnetjes, dat valt dan nog wel te pruimen. Maar het kan zijn dat jeugdleiders, jeugdleidsters, opeens een positie krijgen waar jij liever had gezeten. Onze kinderen gaan elke week op zaterdagavond naar tienergroep. En de tienergroep is in Oldebroek. Dat is ongeveer een kwartier met de auto. En we brengen ze en we halen ze op. Totdat ze 16 zijn en dan mogen ze fietsen. En de afspraak is, papa is er om 9:15, of mama, afhankelijk wie ze ophaalt. En we staan op de straat, hè, want je moet nooit het gebouw ingaan, want dat is zo fout. En je staat daar en binnen 5 minuten ben je bij de auto. Het is gewoon een afspraak. Nou, en dat gaat meestal goed. Maar, in het kader van dit verhaal, ging het ook een keer niet goed. Ik zat in de auto en gelukkig, ik hou van voetbal, dus je kan een hele tijd met langs de lijn je vermaken. Maar als het dan 9:45, 9:50 en 9:55 is, dan denk je van, ja, dit was mijn zaterdag. En waar blijft mijn kind? En toen kwam hij vrolijk fluitend aan. Hallo, hallo. Ja, ik had nog even nagepraat met de tienerleider. Ik zei, oh, leuk. Ja, en we hebben nog even samen gebeden. En ik hoor mezelf zeggen, wat fijn. En tegelijkertijd dacht ik, waarom hij en niet ik? En wat is er aan de hand? Ken maar. Dat is de periode waar we het over hebben. En in die periode vraag je je af, doe ik er eigenlijk nog wat toe? Ik ben een soort taxibedrijf. Ik ben een soort facilitair bedrijf. Ik roep ze af en toe door het huis. Het is hier geen hotel. Maar het lijkt wel alsof we niet land. Nou, die fase. In die fase waarin ouders de neiging hebben om meer over hun kinderen te praten dan met hun kinderen te praten. In die periode hebben heel veel ouders de neiging en doen het ook af te haken. En toeschouwer te worden in het leven van hun piep. Maar ik ben ervan overtuigd dat onze pubers niet een ouder nodig hebben die een toeschouwer is, maar die deelnemer blijft. Tieners, pubers, hoe ze ook uitgescholden worden, ze hebben ons ontzettend nodig. Want ze kunnen wel een heleboel zelf, maar dat is iets anders dan dat je ook zelfstandig bent. Weet je, net met de autorijden, als je je rijbewijs hebt gehaald, ja, dan ben je nog steeds in gevaar op de weg. Je moet dat leren. Maar je hebt nu een soort van legalisatie dat je de weg op mag. Dat is met pubers ook zo. Op een gegeven moment krijgen ze in Hattem dan de ruimte. Je mag naar de middelbare school. Je mag op de fiets over de brug. Hè, de IJssel die stroomt daar. Mag je naar school. Hè, en dan kunnen ze zelf het stuur vasthouden. Ze kunnen zelf de route. Maar dat betekent dat ze zelfstandig zijn. Want zelfstandigheid heeft alles te maken met verantwoordelijkheid dragen. Daar ga ik het zo over hebben. Jij, u, als ouder, je hebt de plicht, dan ga ik een beetje zuurig doen, je hebt de plicht om deelnemer te blijven. Want er wordt niet van jou gevraagd, ouder zijn, opvoeden in de vrezen des Heren, of hoe het ook allemaal wat noemen, tot de puberteit. En dan haak maar af, nee. Kijk. Daar wordt al gegooid. Puberale gedrag komt al los. Nou, beter dat het die kant op gaat, dan dat het die kant op gaat. Nee, maar we hebben zonder gekheid, we hebben als ouders de plicht. Om juist in die ingewikkelde, moeilijke periode, waarbij je soms het idee hebt, ach, ik word gebruikt, dat we niet afhaken. Dat we niet zoals heel veel ouders denken, ach, dat is ook wel handig. Dan kan ik ook weer overgaan tot mijn dingetje. Hè? Sommige ouders zien rijk houden dat ze de kinderen in de middelbare school. Kunnen ze weer hun ding doen. Wat het ook mee is, hè? Als een typemachine zit en de hele dag typen. Nou, wat een geweldig ding. Om maar eens iets te noemen. Nee, onze pubers hebben ons nodig. En niet alleen trouwens moeders nodig, ze hebben vaders ook nodig. Allebei zijn we nodig. En het feit dat jullie hier vanavond zijn, maakt duidelijk dat jullie die overtuiging hebben, anders dan was je hier vanavond niet. Alleen is de vraag, hoe geef je dat dan handen en voeten? Hoe doe je dat dan? Nou heb ik niet de pretentie om een de methode aan te bieden. Want de methode bestaat niet. Zo gauw als een of andere goochelaar bij je komt en die zegt, maar ik heb de methode, wees dan op je hoede. Want deze persoon is alleen uit op je portemonnee. Er bestaat geen de methode. Er zijn allerlei mogelijkheden, maar er bestaat geen de methode. Waarom? Omdat er geen de het of het ideale gezin bestaat. Er bestaat niet het ideale kind. Er bestaat niet de ideale opvoedingsstijl. Want we zijn allemaal verschillend. We hebben allemaal wat. Dat zongen Elia Rickert al. We hebben allemaal wat, maar dat ging over klachten. Dat boek, dat gaat niet over klachten, maar dat gaat over we hebben allemaal wat aan deskundigheid. We hebben allemaal wat. Onze jongeren hebben ons dus nodig. En hoe kunnen we dat als ouders zijnde in die schokkende, schommelende fase, hoe kunnen we dat doen? Ik heb 4 taken. Wellicht zijn er meer. De kans is dat je vanavond met meer vragen naar huis gaat dan dat je bent gekomen. Dan heb ik in ieder geval goed werk gedaan. Want ik heb niet de illusie dat ik jullie vanavond in een uurtje kan vertellen hoe het zit. Ik maak een schilderij. Maar ja, je ziet dat wel. Er zijn heel veel schilderijen. Maar ik denk als we met deze 4 aan de slag gaan. En onze kinderen, want dat is natuurlijk de andere kant. Hè? Onze kinderen die pakken het op. Dan denk ik dat het loslaten vergemakkelijkt. Niet makkelijk maakt, want loslaten is altijd, vind ik, nog steeds ingewikkeld. Ook als je dan weer kleinkinderen hebt, denk je van, nou, ik dacht dat ik er klaar mee was. Dus niet. He, dus het is niet simpel, maar het is wel nodig. En ik denk deze 4 taken helpen je om antwoord te geven op, ja, ik ben nodig. Op deze wijze. En het loslaten maakt het tegelijkertijd wat makkelijker. De eerste taak, en ik wil de taken zo beschrijven door eerst een illustratie, een voorbeeld, en dan zeg ik er wat over. De eerste taak heb ik genoemd, het leren van verantwoordelijkheid dragen. En waarom is dat belangrijk? Omdat bijvoorbeeld, mijn vrouw is verpleegkundige op de hartchirurgie en in haar kleedkamer hangt een vel, ruim je rotzooi op, je moeder werkt hier niet. En daar werken allemaal volwassen mensen. Dus dat vel hoeft er dus niet meer te hangen als kinderen op jonge leeftijd leren hun eigen rotzooi op te ruimen. En rotzooi staat dan van draag je verantwoordelijkheid. Caroline, 14 jaar, is het voorbeeld. Komt thuis uit school en vertelde haar moeder dat ze bijna geen huiswerk had. En daarom wel even naar haar vriendin kon gaan. Tegen het avondeten kwam ze thuis en na het eten vertrok ze weer naar haar muziekles. Om 9 uur ging Caroline naar bed. De volgende ochtend kwam ze enigszins wat paniekerig naar beneden en zei: ik las net in mijn agenda dat ik vandaag een repetitie heb. Helemaal vergeten. Mam, wil je even een briefje schrijven en zeggen dat ik het niet kon leren? De moeder luisterde en zei het volgende: nee, dat doe ik niet. Als jij keuzes maakt, slordig omgaat met het opschrijven van informatie, met vriendinnen optrekken belangrijker vindt dan repetitie leren, dan zijn de gevolgen van die keuzes ook voor jou. En die gevolgen kunnen een onvoldoende zijn. Op deze wijze leer ik jou om de volgende keer andere, betere keuzes te maken. Onthoud ik jou de consequenties door die voor jou op te lossen, leer je geen verantwoordelijkheid te dragen over je leven. En dat hoort nu eenmaal bij volwassen worden. Wat kan het aan je knagen als zo'n situatie op je afkomt, hè? Ik zit niet voor niks in de hulpverlening. Ik heb altijd een soort van behoefte om te redden. Nou, juist op dit soort momenten moet je niet rennen. Maar moet je je afvragen, wat is verstandig voor mijn kind? Verantwoordelijkheid aanleren heeft dus alles te maken met ook het afstemmen op de draagkracht van je kind. Als je je kind niet kent, hoe zou je dan weten wat je kind aan kan? He, want verantwoordelijkheid leren leer je door het te krijgen, door ermee te oefenen. Om op een juiste manier verantwoordelijkheid aan te leren, is daarom ook betrokkenheid en aanwezigheid noodzakelijk. Ook al zeggen de kinderen: nee hoor, het geeft niet dat je weer weggaat. In hun hart vinden ze het maar wat leuk dat je er bent. Ja, niet op hun lip zit steeds, maar dat je er gewoon als een soort van iets bent. Dat als er drinken wordt ingeschonken, dat zij dat niet hoeven te doen. Want ach, die gewoonte zat er zo in. Interesse tonen. Ontdekken, wie is jouw kind? Ik ben erg blij dat er steeds meer onderzoeken met antwoorden komen dat pubers juist die betrekkenheid, die betrokkenheid, juist dat vragen belangrijk vinden. Je gaat naar een feestje, waar ga je vanavond naartoe? Wie komen daar? En dan niet vragen stellen om grip en controle over het leven van je kind te krijgen, maar om betrokkenheid te tonen. Maar we hebben het met het badwater het kind een beetje wegknikkerd. Ik denk, nou, vraag me niks, want ja, dan ben ik zo'n overbezorgde ouder en zo. En we willen graag toch het liefst allemaal een beetje als een toffe papa en een toffe mama te boek staan. En niet als een overbezorgd stresskip. Maar wat is het nodig dat we onze kinderen blijven vragen? Wat houdt je bezig? Het heeft te maken met de boodschap die je uitzendt: ik ben geïnteresseerd in je. Maar het geeft je ook de mogelijkheid om de juiste verantwoordelijkheid mee te geven. Als onze kinderen die verantwoordelijkheid nu niet leren, gaan ze die verantwoordelijkheid straks niet nemen. De jongere leert verantwoordelijkheid te dragen door het te krijgen. Ik zei het al. Het is voor ons een uitdaging. Omdat gevecht, zo zal het soms voelen, dat spel, zo kan het soms zijn, aan te gaan met je kind. oefenen in het verantwoordelijkheid dragen. De consequenties bij je kind laten. Als je kind, ik weet nog dat een van de jongens een keer bij me kwam. En die zei, ja papa, ik heb een probleem. Ik zei, nou ja, die zijn ervoor om opgelost te worden. Hij zegt, ja, ik heb vanavond een concert waar ik naartoe wil. Maar ik moet morgen vroeg kranten lopen. Ik zei, ja, dan heb je inderdaad een probleem. Ja, maar hoe moet ik dat nu doen? Weet je, en dan komt die redder in mij omhoog. En denk ik, ja, goh ja, dat is toch wel leuk dat ik naar zo'n concert moet en die kranten. En dan moet ik oppassen. Gelukkig heb ik dat nu niet meer. Maar ik heb een tijd gehad, ik dacht van, zal ik ze dan maar rondbrengen? He, want ja, je gunt je kind toch zoveel. Nou, dit soort dingen moet je kind absoluut niet willen gunnen. Dus ik zei tegen hem, jij hebt een probleem en jij lost het op. Je hebt een paar mogelijkheden. Je komt heel laat in bed en je hebt dus maar heel weinig slaap. En dan ga je maar wat slaapwandelende kranten doen. Je belt de distributeur op en je legt het probleem voor. En je kijkt hoe je reageert. Of je regelt iemand anders. Dus ik, ja, ja. Jij vangt toch ook het salaris, of niet? En dat zijn van die spannende dingen. Tenminste, ik vind dat dan spannend, want dan is het, dan loopt hij boos naar boven. Want ik heb het niet opgelost. Hè? Want dat vinden pubers, punters vinden dat jij dat moet oplossen. Nou, je ziet tegenwoordig, zie je ook heel veel van die pubergedrag terug bij volwassenen. Pas geleden is er nog een bank in IJsland gecrashed. Volwassenen die hebben daar geld neergezet met de gedachte, nou dan kan ik mooi een beetje extra geld verdienen. Prima, geweldig. Maar als je een vent met ballen bent en een vrouw met ook iets van dat, dan neem je de consequenties ook voor jezelf. En het ging mis op de bank. En wat gebeurde er toen? Wat zeiden die mensen? De overheid moet het op gaan lossen. Weet je, dat zijn mannen en vrouwen die hebben niet geleerd verantwoordelijkheid te dragen. Die willen ook alleen maar de lusten en niet de lasten. Eigenlijk zijn het nog emotionele pubers. Nou, wij mogen onze kinderen dat leren. En juist in die puberteit doen we er zo toe. Om dat contact te hebben, om dat gevecht. Ik had eens een keer een interview in Zevenkoers. En toen werd de vraag gesteld, waarom trappen jongeren bushokjes in elkaar? En toen zei ik, gekscherend, omdat ze geen ouders meer hebben waar ze tegenaan kunnen trappen. Jongeren willen contact met de volwassen wereld. En dan liever een agent, dan geen contact. Ik weet niet of het waar is, maar het is wel een interessante gedachte om eens over na te denken. Tweede taak. Verantwoordelijkheid, eerste taak. Tweede taak is een soort van zusje ervan, of broertje. En dat heeft te maken met zelfstandigheid. Eerst weer het voorbeeld. Marga is een jonge tiener van 15 jaar. En ze heeft de afspraak met haar ouders gemaakt dat ze vanaf haar 15e een pony krijgt. Ook al valt ze met deze sportkeuze op, de andere kinderen zitten op een teamsport namelijk, toch krijgt ze van haar ouders de ruimte. Ze hebben afspraken gemaakt over de verantwoordelijkheid en de consequenties. En in deze afspraken onderzoeken ze en oefenen ze de mate van zelfstandigheid met hun dochter. Marga vindt het heerlijk om zelf iets te hebben en dat ze van haar ouders ook de mogelijkheid krijgt om die op haar manier te doen. Moeder of vader vragen haar regelmatig hoe het gaat en zo af en toe kijken ze of het ook inderdaad gaat. Deze ouderlijke betrokkenheid moedigt Marga aan zorg te dragen voor haar pony, ook als er dagen zijn waarop ze geen zin heeft. Zelfstandigheid en verantwoordelijkheid hebben met elkaar te maken. Zelfstandigheid heeft onder andere te maken met dat doen wat bij het kind past. En dat het kind ook leert om het op zijn of haar manier uit te voeren. Zelfstandigheid aanleren is dus niet alleen maar dat je kind de dingen gaat doen omdat het handig voor jou is. Maar zelfstandigheid leren is dat het kind leert de dingen te doen die handig in de ontwikkeling van je kind zijn. En de vraag is natuurlijk, mag jouw kind dat op zijn of haar manier doen? Daar zit natuurlijk een spanningsveld. Daarom ben je ook nodig. Iemand die zei eens een keer, een ouder is hetzelfde als zo'n geleiderrail op de snelweg. Die staat daar maar wat te staan en die doet niks. Je zou haast kunnen zeggen, als die zou kunnen denken, ben ik nou nodig of overbodig? Maar stel dat je hem weghaalt en er vliegt een auto uit de bocht. Hoe groot is dan de ravage? En het kan zijn dat jij in een fase in je gezin zit dat je het idee hebt van, ik ben zo'n geleiderrail waar alleen maar tegenaan gebeukt wordt. Wees er dan maar blij om. Want als jij er niet was, dan was de chaos veel groter geweest. Maar er komt een dag, dan botsen ze wat minder. En dan denk je, ah, het is al een hele week niet gebeurd. Nee, dan ga je de goede kant op. Zelfstandigheid. Dat betekent dat we ons ook in hun situatie verplaatsen. Dat je hun pijn durft te voelen. Zonder te willen oplossen. Zelfstandigheid en verantwoordelijkheid, ik zei het al, die twee horen bij elkaar. Misschien is het goed om daar nog iets bij te zeggen. Het woordje zelfvertrouwen heeft hier ook eigenlijk mee te maken. Als onze kinderen een opdracht krijgen in het oefenen van verantwoordelijkheid dragen en wij pakken hun de consequenties af, dan zal er van binnenuit nooit een prikkel ontstaan waardoor ze het de volgende keer anders zouden doen. Ze noemen dat intrinsieke motivatie. Dus als wij steeds de consequenties wegnemen, zal er nooit een groeiend intrinsiek motivatieproces op gaan komen. En die intrinsieke motivatie heb je nodig met het groeien van zelfvertrouwen. Want als je door die motivatie van binnenuit, ik ga het de volgende keer anders doen, want de consequenties waren heel vervelend, en de volgende keer lukt het je wel, dan geeft dat je zelfvertrouwen. Dus als wij onze kinderen niet leren om verantwoordelijkheid te dragen, als wij ze niet leren om ook een zelfstandigheid te oefenen, dan werken we eigenlijk niet mee aan hun groei in zelfvertrouwen. En binnen het onderwijs, ik ben 10 jaar school en jeugdmaatschappelijk werk geweest, is een van de grootste problemen intrinsieke motivatie. Dat is er niet. En ik denk dat dat deels te maken heeft dat pubers, tieners niet geleerd hebben, ruim je eigen rotzooi op. Want dat begint natuurlijk al op de basisschool. Daarom is het heel verstandig om je af te vragen, als je kind van 5 of van 6 vraagt om een konijn, of je dat wel wil doen. Want de kans is groot dat jij dat hok schoonmaakt. En wil je dat? Als je dat wil, prima. Maar ik heb het een paar keer over gedaan, maar ik vind het echt helemaal niet gezellig. Je hebt er dan wat kranten onder gelegd met de tip, dan kan je het zo in één keer oppakken en in de klieken gooien. Maar op een of andere manier is er zo halverwege een soort van vochtigheidsproces plaatsgevonden, dat als je die handen net uit het hok hebt, dan klapt die krant en dan ligt alles op de grond. En dan de lucht. En daar zit daar zo'n heel lief konijntje, maar ik denk, jij bent helemaal niet lief, konijntje. Jij zit mij hier bezig te houden en ik ben hier helemaal niet enthousiast over. Dus geldt hetzelfde voor je hond? Pap, mam, mogen we een hond? Nou, bedenk goed dat jij om 11 uur nog die laatste ronde kan doen. Weet je, ik zit hier niet azijn te, je weet wel, hè. Maar het is wel goed om je af te vragen van, mijn kind wil van alles, maar wil ik daarmee ook mijn kind iets leren? Want het begint al klein, het begint met die fietsjes, hè. Die fietsjes die dan s'avonds in de schuur. Ik hoorde pas geleden iemand die zei, ja, ik heb mijn dochters van 17, 18 zet ik fietsen altijd nog in de schuur. Ik zeg, straks bellen ze je op of jij hun auto even ergens wil parkeren. Ruim je eigen rotzooi op, joh. Je wilt te groot zijn? Nou, dat is prima. Dan zijn dit de consequenties. Verantwoordelijkheid. Daarom, hè, nog even om Elia Rikker terug te komen, zongen zij toen al verwende jongetjes. Nooit, nou, altijd maar hun zin gaat. Nooit een tik voor de broek gaat. En dan gaat het verder met, en nu spelen ze met bommetjes. Nou ja, kijk om je heen, zou ik zo zeggen. Hè? Ga een tram in. En je probeert een plek te zoeken. En je bent hoogzwanger. En er zitten een paar met oordopjes in. Alsof ze een epileptisch insult hebben. Maar dat blijkt de muziek te zijn. En dat je afvraagt, hallo, zie je mij ook? Nee. Verantwoordelijkheid en zelfstandigheid. Oh, het heeft zo'n geweldige doorwerking op allerlei terreinen. Derde taak, want we moeten verder. Volharden. Volharden, vooral als je wind tegen hebt. Ja, het zijn geen hippe taken. Het zijn eigenlijk hele ouderwetse suffe taken. Maar ik heb ontdekt dat wat vroeger ouderwets was, dat is nu modern. En wat vroeger heel modern was, dat is nu ouderwets. Waarom? Omdat iedereen modern doet. En als iedereen het doet, is het ouderwets. Dus als je nu ouderwetse dingen doet, dan ben je hartstikke modern. He, dus hou vol. De derde taak. Volharden. Eerst weer een illustratie. Tijdens een ouderavond hoorde ik een moeder het volgende zeggen in het kader van volharding. Wij hebben de afspraak dat wanneer ons kind op een sport wil, hij minimaal 1 jaar lid blijft. Dus niet halverwege het seizoen afhaken of training verzuimen met slecht weer. Hij leert op deze manier door te zetten, ook als het even niet leuk is. Als ik als ouder steeds tegemoet kom aan de wensen van mijn kind, onthoud ik hem ook het succes en de voldoening van het doorzetten en rechtop te blijven staan. Dat succes zorgt er namelijk voor dat zijn zelfvertrouwen groeit. Als je iets niet leuk of moeilijk vindt en het is je toch gelukt, dan is dat een grote emotionele overwinning. Volharden heeft te maken met volhouden, met doorzetten, met niet bij de pakken neerzitten wanneer het even tegen zit. Het is overigens heel gemakkelijk om gewoon even wat anders te kiezen, want je kan vandaag de dag ontzettend veel kiezen. Kijk maar naar het onderwijs. Hoeveel opleidingen er zijn er niet? Als je binnen het mbo-onderwijs ziet, dan word je helemaal horendol van alle kanten dat je op kan. En dan heb ik het nog niet eens over de niveaus. En in het hbo is het al net zo. En als je na 3 maanden het niet meer leuk vindt, dan ga je gewoon wat anders doen. Gelukkig is de overheid wat minder dit soort gedrag aan het subsidiëren. Maar een hele lange tijd kon je eigenlijk gewoon maar een beetje shoppen. En een beetje studentico's leven. Volharden is nodig om niet ook in de toekomst bij elke scheet af te haken. Weet je, dat begint dan even het proces. Ik neem je mee. Jantje van 6. He, stel dat Jantje jouw zoon is. Had ook Marietje kunnen zijn, maar ja, dat praat dan weer zo ingewikkeld met Jantje en Marietje. Dus houd het bij Jantje. En Jantje wil op de voetbal, want zijn klas zit op voetbal. Dus je denkt, ah, leuk. Jantje in het voetbal, he, je ziet jezelf al in de Kuip als Jantje groot is en zo. Ja, sommige vaders hebben dat soort ideeën, omdat ze dat zelf vroeger gewenst hadden, maar dat is niet gelukt. He, dus ze hebben nog een kans met hun Jantje. Maar goed, na 3 maanden zegt Jantje, hé, ik vind het niet meer zo leuk. En dan zeg je, ah joh, dat geeft helemaal niet. Hé, we gaan lekker op de hockey. Vind je dat leuk? Ja, vind je wel leuk hockey. Ja. Na 3 maanden hockey, hé, ik vind het niet meer zo leuk. Ik heb een kast gezien van een kind, waar zo'n beetje de hele Olympische Spelen in hing. Ik overdrijf een beetje. Weet je, dit gedrag gaat namelijk door. Op een gegeven moment komen ze op school. En dan de eerste 3 maanden van een opleiding is leuk, maar dan kom je erachter dat heel veel in een opleiding Ja, dat gaat nergens over. Maar dat hoort er gewoon bij. En als je dan niet geleerd hebt om te volharden, dan denk je, ja, ik vind het niet meer zo leuk. En ze haken af. En weet je, op een gegeven moment krijgen ze verkering. Ja, en dan na een paar weken denk je, ja, dan staat de roze er wel een beetje af. En ze, ja, ik vind het niet meer zo leuk. En dat gaat door. Je krijgt een baan. Je komt strijd op je werk tegen. Ah, ik vind het niet zo leuk. Volharden. Volharden heeft te maken met wortels krijgen. En hoe groeien wortels door tegenwind? En dan is het een goede afspraak om te zeggen, prima dat je om een sport gaat, maar je bent een jaar lid. Ja, maar als ik nu na een half jaar het niet meer leuk vind, ga je de tweede helft niet leuk naar de sport. Daar word je groot van. Ik zeg, denk je dat ik, zeg ik dat helemaal niet, dat ik 's morgens wakker word, wetende welke cliënten ik krijg, dat ik dan denk, altijd, yes? Dan denk ik ook, oh, mag ik in bed blijven? Maar dat doe ik niet. Nou, volharden is nodig. En ik denk als we dat thuis kunnen oefenen, zonder het gevaar te hebben afgewezen te worden. Als we dat thuis kunnen oefenen, dan heeft de samenleving daar straks ontzettend veel plezier aan. Maar ook zijzelf, als ze geleerd hebben om door te zetten. Want zoals in het voorbeeld al werd genoemd, als er iets goed is voor je zelfvertrouwen, dan is het wel iets wat gelukt is, maar waar je vooraf dacht, dit lukt me nooit. Hier ligt voor ons ouders een enorme uitdaging om een voorbeeld daarin te zijn. Dus als jij op de sport zit, op de fitness, of op de volleybal, of weet ik waar je op zit, tandklossen, en je hebt een avond geen zin, ja, dan is dat niet een geloofwaardig verhaal als je kind, als je zegt van, nou weet je, vanavond niet zoveel zin. Ja, dat is dan jammer, zeg je dan tegen jezelf. Dan ga ik vanavond maar zonder zin. Ik ga 2-3 keer in de week naar de sportschool, en mijn ervaring is dat ik nooit spijt heb achteraf. Wel heel vaak tegenzin vooraf, maar nooit spijt achteraf. Met eten is dat trouwens andersom, maar dat is wat anders. Dus als ouder doe je ontzettend ertoe door ze te leren verantwoordelijkheid te dragen. En dat vraagt een intens contact. Door ze zelfstandigheid bij te brengen. En door ze te leren te volharden. Nou, daarin kan je zelf een voorbeeld zijn, maar daarin is ook het contact van belang. Ten slotte, en dat is de vierde taak, dat is het onderhouden van relaties. Want we weten ook dat de puberteit, de peer group, zoals dat met een mooi woord heet, de vriendengroep, een belangrijke rol heeft in hun, ja, in hun experimenteergedrag, in hun zoeken naar de vraag wie ben ik en wat kan ik en wat mag ik. En daarom is het van belang dat wij onze kinderen leren hoe je in de relaties mag staan zonder dat iemand constant over je grens heen gaat of dat jij constant over de grens van een ander gaat. Pubers mogen oefenen in relaties. Voorbeeld. Misschien heb je er wel eens van gehoord, van Noel en Helene Esmeijer. Ze hebben jaren hun huis opengesteld voor jongeren. Het werd een ontmoetingsplaats voor jongeren waarin ze leren om op een gezonde, bijbels verantwoorde manier te oefenen in relaties. Honderden jongeren zijn door deze missie op het rechte pad gekomen, op het rechte pad gebleven en hebben daar hun levenspartner leren kennen. De familie Esmeijer had hun huis opengesteld voor jongeren, zodat ze elkaar konden ontmoeten. Want ze wisten, gezonde relaties zijn essentieel in de ontwikkeling van jongeren. Relaties in het gezin, en dat geldt niet alleen voor het kerngezin, maar dat geldt ook voor de gemeente, zijn als spieren in een lichaam. En de gemeente van Christus loopt kreupel rond. Waarom? Omdat we last van spierdystrofie hebben. We vinden het ingewikkeld en moeilijk om relaties te onderhouden. En onze pubers mogen dat nu juist, dat leerproces in ons gezin, oefenen. Ontdekken. Wat is van mij, wat is van de ander? Hoe stel ik grens? Hoe zeg ik ja, zonder dat ik bang ben dat de ander over me heen loopt? Hoe zeg ik nee, zodat ik niet bang ben dat die ander bij me wegloopt? Dat is een ingewikkeld proces. Het is jammer als je kind straks 20 is en naar een assertiviteitstraining moet, omdat jij op dit gebied gefaald hebt. Kinderen hebben andere kinderen nodig. Jongeren hebben leeftijdsgenoten nodig. En misschien is dat een tip. En tegelijkertijd een vraag. Of jouw huis ook een thuis is voor de vrienden van je kind. Of zijn ze niet welkom? Wij hebben de gewoonte om één keer in de zoveel tijd onze woonkamer vrij te maken voor de vrienden van onze kinderen. En dan mogen ze een film gaan kijken. Ik blijf verantwoordelijk, dus ik kijk welke film ze kijken. Dan mogen ze wat drinken. Ik blijf verantwoordelijk, dus ik kijk wat ze drinken. Maar de ruimte, mijn woonkamer, is klaargemaakt om elkaar te ontmoeten. En mijn vrouw en ik, wij zitten dan in mijn kantoortje of op onze slaapkamer. Wat zou het toch geweldig zijn als jij tegen jouw kind, jouw puber zegt: weet je joh, vrijdag gaan we pap, mama, die gaan wel ergens op zolder zitten. De kamer is vanavond voor jou. Nodig je vrienden maar uit. Gaan we wat bekijken. Ik wil wel even checken wat je gaat kijken. Maar vanavond mag je hier, dat moet je zo zeggen, maar bij wijze oefenen. Is dat van belang? In je leven. Vind je het belangrijker dat de vrienden ook een plek in jouw woonkamer hebben? Of moet jouw IKEA-proof room netjes blijven? Een soort etalage voor de buren als ze de hond uitlaten en ze zien welke geweldige spulletjes jullie in de kamer hebben staan. Oefenen in relaties. Ik denk dat thuis daar de ideale plek voor is. Maar niet alleen dat. Ik denk ook dat het goed is dat je je kind de mogelijkheid biedt om binnen betrouwbare grenzen andere leeftijdsgenoten op te zoeken. Daarom hebben wij ervoor gekozen om onze kinderen een paar kilometer verderop naar een tienergroep te laten gaan. En dat ging niet vanzelf hoor. Want ik heb weinig vrije avonden en de zaterdag is er eentje van. En als je dan elke avond om 6:30 daar naartoe rijdt. En om 9:00 rij je er weer naartoe. En als je dan ook nog lang moet wachten. En je bent om 22:00 weer thuis. Dan was dat je zaterdagavond. En ik heb heel lang als een of andere gefrustreerde vent dat gedaan. Totdat de Heere God mij op een of andere manier duidelijk maakte: Bert, dit is jouw opdracht. Om de kinderen daar te brengen waar ze binnen een betrouwbare kring vrienden kunnen ontmoeten, de Heer Jezus kunnen ontmoeten. Dit is jouw opdracht. Stop met gedram. Daar moet ik dan aan denken als ik dit laatste puntje bespreek. Het oefenen in relaties. Dat kan dus thuis, maar je kan ook kijken van: hey, wat is een leuke groep waar onze kinderen naartoe gaan. En dan kost het je misschien tijd. Maar weet je, je bent meer tijd kwijt als je ze straks 's nachts uit de kroeg moet halen. En ik zeg niet, als je je gezin openstelt en je brengt ze naar een jeugdclub, dat ze niet in de kroeg gaan hangen. Dat is geen succes gegarandeerd, hoor. Maar ik denk wel dat het een opdracht is, een taak is, een mogelijkheid is. Ik ben zelf pas op latere leeftijd tot geloof gekomen. Ik heb in de hard rock scene gezeten. Gezopen. Ik ben de Heere God nog steeds dankbaar dat mijn lever het nog doet. heb allerlei seksuele relaties gehad, ben ik niet trots op. Dat is wel mijn leven geweest. En we reden in Enschede met een heel stel van dat opgeschoten tuig rond in een lijkwagen. Kan je er iets bij voorstellen? En dan reden we, zo af en toe werd ik opgehaald in de straat, in onze straat. En dan reed die lijkwagen met een doodskop op de voorkant, reed de straat in en dan stapte ik in. En dan zag je de mensen in de straat kijken. En dat vonden we leuk. Mensen shockeren. Hoe zielig kun je zijn? Nou, zo zielig was ik. Maar waar het mij om gaat is dit. Eén keer in de maand gingen we ergens koffie drinken. Ik weet niet waarom we die achterlijke afspraak hadden gemaakt, maar één keer in de maand deden we dat. En ik weet nog dat wij aan de beurt waren. En dat ik heb geprobeerd, ja, dat een beetje te verzetten. Denk, ik moet dat spul allemaal niet bij mij thuis hebben, want in de straat en... Maar goed, ging wel door. En mijn moeder die sprak het tuig toe. En zei, leuk dat jullie er zijn. Jullie krijgen allemaal één flesje bier. En daarna kunnen jullie allemaal weer vertrekken. Nou, ik zat daar met gekrulde tenen. En oh, vreselijk. En ik was straks gewoon die lijkwagen uitgegooid. Einde vriendschap. En weet je wat ze zeiden aan het eind? Wat een leuk wijf die moeder van je. En toen dacht ik van, hey, volgens mij heeft zij het begrepen. Hè? Ons huis, hoe raar zootje wij ook waren, maar ons huis was ook een thuis voor hun. En ze hebben er nog heel lang over gepraat. Ja, die moeder van Bert, ja, een apart wijf hoor. Ja, ik weet wat, dat is niet charmant taalgebruik. En de mensen die het nu op een bandje gaan horen, die denken, wat is dat voor een rare man. Het valt best wel mee, maar dat was tot mijn 19e mijn leven. Het is gelukkig redelijk goed gekomen, want God greep in. Maar dat wil ik er nog bij zeggen, hè? Van mijn moeder snapte dat heel goed. Van, ik heb liever de vrienden hier in huis, dan dat hij ergens met de vrienden uithangt. Ten slotte. Ik ben begonnen met Psalm 127. Die vier taken bekeken. En ik wil eindigen met Psalm 127. Want ik kan me ook voorstellen, hè, nu voelt dit wel gezellig en leuk, we lachen zo af en toe met elkaar, maar ja, straks gaan we naar huis. Ja. Yeah. En dan is het toch weer anders. En misschien denk je nu ook wel van, ja, meneer Rijns, klinkt allemaal wel zo gladjes, maar zo gladjes is het niet. En daarom dacht ik, het is ook weer goed om elkaar ook daarin te bemoedigen. En ik denk, hoe we dit proces aangaan en hoe dat beleven wordt bepaald door wie dit proces in handen heeft. Psalm 127, als de Heer het huis nu bouwt, wie heeft het proces in handen? Ik wil iets persoonlijks vertellen. Dat staat nergens in een boek. Dat vertel ik alleen als ik ergens ben en ik voel me daar veilig. Want ik sta hier altijd wel heel gemakkelijk te praten. Maar ook een spreker kent een soort van angst. Maar als ik me veilig voel, dan durf ik dat wel te zeggen. Omdat ik in dit verhaal niet altijd goed weet of ik het droog hou. Het is 7 jaar geleden dat onze schoondochter een ernstig auto-ongeluk kreeg. En met ernstig hersenletsel overgebracht werd naar het ziekenhuis. Ze waren net 3 maanden getrouwd. En ze hadden ons maandags verteld dat ze in verwachting waren. Haar leven en dat van het kindje werd gevreesd. Ze werd in coma gehouden. Omdat natuurlijk door de kneuzingen er vocht, udeemvorming kan plaatsvinden. Ja, en daar zit niet zo heel veel ruimte. En dan sta je met je zoon en dan denk je, ja, wat moet je zeggen? Ik wist in theorie dat je 's nachts in bed ligt, huilend naar bed gaat en dat je 's ochtends wakker wordt en het idee hebt van ik heb de hele nacht doorgehuild. Die kent nu uit de praktijk. Maar na 2 dagen gebeurde er iets heel raars. Mijn zoon ging zijn trouwtekst op de ramen van hun woning plakken. En zij wonen ongeveer 100 meter van het incident. En hun trouwtekst was deze. Filippenzen 3, vers 14. Vergetende hetgeen achter mij ligt en mij uitstrekkende naar hetgeen voor mij ligt, jaag ik naar het doel om de prijs der roeping Gods die van boven is in Christus Jezus. En toen ik bij hem kwam, toen snapte ik daar helemaal niets van. Sterker nog, ik zei tegen hem, joh, dat moet je eraf halen. Je lijkt wel niet goed, snik. Ik ben naar huis gegaan, enigszins geïrriteerd, misschien wel het meest bezorgd over wat mensen dan wel niet over mij dachten, want zo egoïstisch was ik dan ook wel weer. En toen de volgende dag, toen ik mijn mailbox opende, toen kreeg ik een mailtje van een vriend. En hij stuurde mij een gedichtje. Nou ben ik niet zo van de gedichtjes. Maar deze hakte erin. En ik wil een stukje uit het gedicht met jullie delen. Een basketbal in mijn handen is zo'n 50 euro waard. Maar in de handen van Michael Jordan zo'n 33 miljoen dollar. Een tennisracket in mijn handen dient geen enkel nut. Maar in de handen van Pete Sampras is het goed voor een Wimbledon kampioenschap. En wat is het verschil? Wie het in handen heeft. Met een stok in mijn hand kan ik een wild dier op afstand houden. Een stok in de hand van Mozes doorkliefde machtige wateren. Als ik een slinger in mijn handen heb, is het kinderspeelgoed. Maar een slinger in de hand van David was een geducht wapen. 2 vissen en 5 broden in mijn handen zijn een paar sandwiches met vis. 2 vissen en 5 broden in de hand van de Heer Jezus was voedsel voor een menigte. Spijkers in mijn handen brengen op zijn hoogst met planken een vogelhuisje tot stand. Spijkers in de handen van Jezus brachten redding voor de hele wereld. En wat was het verschil? Wie het in handen heeft. En toen ik dat las, toen moest ik huilen. Want ik snapte opeens mijn zoon. Want hij moest niet anders, of hij kon niet anders dan zoals Jacob bij de Jabok streed, de strijd in de handen van de Heer leggen. Toen dacht ik, wauw, zelfs voor mijn kinderen kan ik geestelijke lessen leren. Het verschil, wie het in handen heeft, bepaalt niet de uitkomst. Maar wel hoe je erin staat. En hoe je er doorgaat. Het is uiteindelijk, want meestal stop ik hier, totdat mijn vrouw ooit een keer zei van, en nu laat je al die mensen met een grote vraag achter. En jij zit weer gezellig in de auto. Van hoe is dat nou afgelopen met haar? We zeggen elke keer tegen elkaar, de Heere God vond het blijkbaar nodig dat ze mocht genezen. En Jozua, onze kleinzoon van 6, is een heerlijk kereltje geworden. Ze hebben ondertussen nog 3 gekregen. En Ada is hersteld. Natuurlijk. Natuurlijk. Als ze te druk is, is ze moe. En natuurlijk heeft ze ontdekt dat de smaak en de geur anders werkt. Maar ze is er nog. En we zijn heel dankbaar. En ik weet dat Lucas het zei. Papa, als de Heere God ons waardig acht om dit te doorstaan, dan ben ik heel benieuwd wat hij voor ons in petto heeft. Pubers, elke dag anders. Ouders ook. En in dat proces van schommelen en soms weer even kabbelen, proberen we als ouders onze positie te bepalen. Maar dat doen onze kinderen ook. De ene keer staan ze bij het uitdelen van een lolly staan ze vooraan. En als er een glaasje bier wordt uitgedeeld, dan willen ze ook graag mee. Tussen wal en schip. Of laken en servet. We hebben er allerlei kreten voor. Maar jullie zitten ermee. En wellicht dat je wel eens de vraag hebt gehad van, ja, doe ik er nu eigenlijk wat toe? Nou, ik hoop dat het vanavond weer duidelijk is geworden. Je doet er toe. Je doet er enorm toe. Je kan door je aanwezigheid, door je betrokkenheid, door je verbondenheid, kan je ze leren verantwoordelijkheid te dragen. Zelfstandigheid. Volharding. En ze oefenen in relaties. En weet je wat het voordeel daarvan is? Die competenties, die hebben ze dan allemaal vast te pakken. En die hoeven ze straks op de voortgezet onderwijs, hè, naar mbo of de hbo, hoeven ze al niet meer te doen. Want dat is wel heel bijzonder. Ik heb jarenlang mentoren getraind binnen het mbo onderwijs. En als ik dan zie wat zij aan competenties kinderen moeten leren, dan denk ik, volgens mij moet je dat gewoon thuis leren. Nou, vanavond heb ik er een paar genoemd. Geweldig. Ga niet vanzelf. Maar ik weet wel, uit ervaring, dat het hoe je er doorheen gaat, wordt bepaald wie het proces in handen heeft. Goed.